Goedemorgen, broeders en zusters. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Ik heb een hele korte schriftlezing voor u vanmorgen. Die bestaat maar uit één vers. Misschien kan ik nog beter zeggen een gedeelte van een vers. En wel Lucas 24, vers 5. En dat zal ik maar in zijn geheel lezen. Lucas 24, boven dat hoofdstuk staat de opstanding. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden deze, die twee mannen in een blinkend gewaad, tot haar: wat zoekt gij, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik had het voorrecht, broeders en zusters, om een drietal avonden in een gemeente te spreken, en wel op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En op de Goede Vrijdag hebben we in de dienst stilgestaan bij de zeven woorden die de Heer Jezus heeft gesproken aan het kruis. Drie van die woorden sprak hij in de richting van de mensen om hen heen. Eén woord was gericht naar God de Vader en de drie andere woorden gingen over hemzelf. Prachtige woorden waar je pastoraal ook heel wat mee kunt doen, zeker in die fase van het leven waarin mensen hun Heer en Heiland gaan ontmoeten omdat ze spoedig zullen overlijden. Over het lijden heen naar de hemelse heerlijkheid zullen gaan. En gisteravond heb ik gesproken over de vijf graven, u hoort het goed, die op Golgotha zijn opgericht. Want in dat ene graf van Jozef van Arimathea, waar ze het heiland van de Heer Jezus Christus hebben gelegd, is niet alleen de heiland begraven, maar is ook Satan begraven. Want door dat machtswoord van de Heer Jezus Christus volbracht, volkomen voltooid, volgemaakt, heeft hij ook de macht van de Satan volledig gebroken. Je zou kunnen zeggen, toen heeft Satan zijn genadestoot ontvangen. En het derde graf is het graf van ons oude leven. De Bijbel zegt zo prachtig, zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. En het vierde graf op Golgotha is het graf van onze angst voor de dood. We hebben dat zojuist ook in dat prachtige lied gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan en wie in het geloof op Jezus Christus ziet, die vreest voor dood en helle niet. U kunt dat lezen trouwens in Hebreeën 2. En het vijfde graf is bestemd voor ons egoïstische leven. Want nu moet het voortaan zo zijn, als we door genade weten een kind van God te zijn, dat we tot het inzicht zijn gekomen, zegt Paulus aan de Korintiërs, dat één voor allen is gestorven, dus zijn allen gestorven. En dan benadrukt hij dat we nu voortaan niet meer voor onszelf moeten leven, maar voor hem die gestorven en begraven is en ook is opgestaan, is opgewekt. Dan moet u zich eens even indenken wat het voor degene heeft betekend die 's morgens vroeg op pad gaan om het lichaam van de Heer Jezus te gaan verzorgen. En dan kom je daar met zo ogenschijnlijk goede bedoelingen. En dan zie je dat de steen van het graf is afgewenteld. En dat het lichaam van de Heer Jezus Christus er niet meer is. En daarover raken ze in verlegenheid, zeggen de versen hiervoor. En dan staat er ook nog bij dat daar opeens twee mannen zijn in een blinkend gewaad. En wat die mannen zeggen, dat moet hen op de een of andere manier wel diep geraakt hebben. Want ze kwamen met zulke goede bedoelingen. En wat staat er nou? Wat zeggen die mannen nou? Namens God, wat zoeken jullie nou de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Let wel, deze tekst moet je geestelijk verstaan. Anders kan die pastoraal gezien voor heel wat nood zorgen. Komt nog wel eens voor dat mensen tegen mij in de gemeente zeggen: broeder Haverkamp, u moet eens met die of die gaan praten. Vraag me dan altijd af waarom ze dat zelf niet doen, maar kennelijk is het makkelijker om via een boodschap door te geven. En dan vraag ik wat de bedoeling is van dit gesprek. En dan zeggen ze: nou, die broeder of die zuster die heeft onlangs haar man of zijn vrouw verloren. En nou heb ik gemerkt dat ze bijna elke dag naar het graf gaat om daar troost te zoeken. Ik geef dan meestal niet direct antwoord, maar ik kijk de persoon in kwestie dan vaak een beetje indringend aan. En dan zeg ik: dus u wilt dat ik naar die broeder of naar die zuster toestap en ga inbreken op het stukje rouwverwerking wat die broeder of die zuster doormaakt? Nee, zo bedoel ik het niet. Ik zeg: ja, maar zo zegt u het wel. Want moeten we niet iedereen het recht geven om op de eigen wijze, eigen manier om te gaan met het verdriet wat je hebt geleden? Ik kom oorspronkelijk van de Veluwe. Als daar vroeger iemand was overleden, dan droeg men een jaar lang en 6 weken zwarte kleding. En ik heb me vaak afgevraagd waar dat nou precies vandaan kwam. Een jaar lang en 6 weken. En dan zag je de mensen opeens anders gekleed. En dan leek het wel alsof ze afgerekend hadden op hun manier met het verdriet. Met het verlies wat ze hadden geleden. En ik denk dat je tot op de dag van vandaag in je herinnering als een dankbare, dierbare schat meenemen hen die in het geloof zijn voorgegaan. Toen mijn vrouw en ik onlangs bij een begrafenisdienst waren die ik mocht leiden, zijn we daarna naar het graf gegaan van een jongen bij ons uit de gemeente van 20 jaar. Wat heeft hij intens geleefd in dat jaar, het laatste jaar. Zo dicht bij zijn Heer en Heiland. En ik zei tegen mijn vrouw: laten we eens even gaan kijken of zijn grafsteen al klaar is. En toen we daar kwamen, zagen we hoe de ouders daarmee om waren gegaan. Ze hebben dat heel bijzonder gedaan. Ze hebben een graf gekocht voor hun zoon en een graf voor henzelf. Alleen ze leven nog. En ze hebben dat graf voor henzelf hebben ze zo ingericht dat ze daar een mooie bank en wat bloemen neer hebben gezet. En daar kun je ze regelmatig aantreffen. In herinnering roepend al die momenten die ze gehad hebben met elkaar in dat korte leven van 20 jaar. Dat was hun tweede kindje wat ze al naar het graf moesten brengen. U begrijpt toch wel dat je tegen zulke mensen niet kunt en mag zeggen: wat zoek je nou toch levende bij de doden? Soms zeggen mensen dat: wat heb je nou nog bij een graf te zoeken? Maar dan snijden we een stuk rouwverwerking af van mensen wat we absoluut niet mogen doen. Want als het onszelf treft, wordt alles anders. Maar wat bedoelt dan degene die hier spreekt te zeggen tegen deze vrouwen? Want ze komen toch met een stuk verdriet. Ze komen toch met goede bedoelingen om het lichaam van de Heer Jezus, wat vluchtig in het graf is gelegd, om dat te gaan verzorgen. En tegen hen wordt gezegd, wat zoekt gij de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Weet u, de Bijbel zegt, gij hebt de naam dat gij leeft. Maar als het erop aankomt, is er in uw leven nog zoveel te vinden van de dood. En als we nou vanmorgen in de gelegenheid zouden zijn om ter plekke daar in de hof van Jozef van Arimathea, in die graftuin en in de directe omgeving eens persoonlijk te spreken met hen die de Heer Jezus zo'n 3 jaar lang hebben omringd. En we zouden aan hen vragen, wat betekent nou eigenlijk Pasen voor jullie? Jullie hebben zo dicht bij de Heer Jezus geleefd. Jullie hebben hem wonderen en tekenen zien doen. Voordat we er een paar gaan interviewen vanmorgen. Even deze vraag. U zingt het allemaal wel zo enthousiast. En ik neem ook aan, want waar heb ik recht vandaan te halen om daaraan te twijfelen? U zingt het ook betrokken. En u gelooft het ook allemaal. Want ik hoorde toen ik zojuist zei, de Heer is waarlijk opgestaan van verschillende kanten. Amen. Maar wat is nou eigenlijk de betekenis van Pasen? De wereld kent die betekenis niet. Maar aan u mag ik het als kind van God toch vragen. Stelt u zich nou eens voor dat er na Goede Vrijdag geen Pasen was geweest. Dan waren we van 1 ding overtuigd geweest. De Heer Jezus Christus heeft zijn leven voor u en mij aan het kruis gegeven. Daar heeft hij die geweldige woorden gesproken. Het is volbracht, volkomen voltooid. Daar heeft hij als de zondeloze zijn leven gegeven voor u en voor mij. Maar als de Heer Jezus nou in dat graf was gebleven, dan hadden we wel met een beklemmende vraag gezeten. Dan hadden we met de vraag blijven zitten, zou God nou dat offer van zijn zoon wel geaccepteerd hebben? Kijk, en daarom is Pasen zo belangrijk. Niet alleen maar vanwege het feit dat de Heer is opgewekt, maar het feit dat God zijn zoon heeft opgewekt uit de doden als een levend bewijs dat dat ene offer wat aan het kruis van Golgotha voor u en voor mij gebracht heeft, het enig zaligmakende offer is wat er bestaat. Weet u, als hier staat, wat zoekt gij de levenden bij de doden, dan is er vaak nog zoveel van de dood in ons. Want we hebben wel de naam dat we leven, maar we zijn nog zo bezig met aan onszelf te sleutelen om ons voor God rechtvaardig te maken. We zijn nog zo bezig om van onszelf een ander mens te maken. Heiliger en rechtvaardiger voor God. Maar Goede Vrijdag en Pasen zetten een streep door al onze menselijke inspanningen. En daarom zegt God vanmorgen tegen jou en mij, of je nou jong of oud bent, of je nou tot deze gemeente behoort of niet, wat zoek jij, de levende, bij de doden? Weet u wat ik dan zo geweldig vind van die heiland, die verrezen Heer? Die heeft dan niet zoiets van, nou, ik heb het jullie allemaal verteld. Ik heb 4 keer tegen jullie gezegd dat ik moet gaan lijden en gaan sterven en mijn leven gaan geven op het kruis op Golgotha. Nou, zoeken jullie het verder maar uit. Maar dan zie ik dat die heiland betrokken, bewogen is met innerlijke ontferming. En dan gaat hij op de paasmorgen pastoraal werk doen. En dan komt hij een vrouw tegen in de tuin die helemaal de kluts kwijt is. Want kunnen er niet een omstandigheden in ons leven zijn waardoor we het spoor bijster raken? Hoe moet ik nou toch verder zonder mijn heiland, moet Maria gedacht hebben. Wat was de Heer Jezus Christus van grote betekenis geworden in haar leven? Wat had ze niet op een geweldige manier bevrijding mogen ervaren, want hij had haar verlost van een occult leven. Ze had zo'n geweldige nabijheid gehad bij de levende. Wat had zij begrepen wat er met hem ging gebeuren en ze had hem gezalfd. En nu was haar Heer, nu was haar heiland, die was weg. En wat doet Jezus? Hij zoekt haar op. Want God had toch al in het Oude Testament laten optekenen dat Gods ogen over de ganse aarde gaan. Om krachtig bij te staan en ieder weer hart volkomen naar hem uitgaat. En door alleen maar haar naam uit te spreken. Want wij beschikken over een herder die ons bij name kent. Noemt hij haar naam. En dan weet ze het. Dit is mijn rabboni. Dit is mijn meester. En dan wil ze die Heer, die heiland, die wil ze weer als het ware vastpakken. Vasthouden. Zoals wij van die geweldige momenten in samenkomsten kunnen beleven. Dat je bij jezelf denkt, Heer, ik hoop dat er geen amen wordt gezegd voorlopig. Want ik geniet zo van de prachtige liederen die er gezongen worden. En ik geniet zo van uw kostbaar en dierbaar woord. Ik ervaar zo onnoemelijk veel zegen. Maar Jezus zegt, hou mij niet vast. Maar ga voortaan levend door mijn woord op weg. Wetend dat ik bij je zal zijn. En als hij heen gaat, zegt hij dat ook tegen zijn volgelingen. Zie, ik ben met je. Al de dagen van mijn leven. Van jouw leven. We zouden ook Petrus kunnen interviewen. Petrus, wat betekent het nou voor jou om een ontmoeting te hebben met de levende, met de opgestane Heer? En dan zou hij misschien tegen je zeggen, nou, daar heb ik best tegen opgezien. Want weet je, in de dagen dat ik bij de Heer was en dat de Heer in ons midden was, wist ik het altijd beter dan de anderen. Ik ben zo'n flap uit geweest in mijn leven. Zo'n haantje de voorste. Ik zei altijd iets en daarna ging ik pas nadenken. Ja, zo kunnen wij als gelovigen vaak in elkaar zitten. En dan komen we pas later tot de conclusie, dat woord wat we gesproken hebben, die zin die we uitgesproken hebben, dat hadden we eigenlijk veel beter niet kunnen doen. Het heeft mensen pijn gedaan. En dan te bedenken dat als ze naar het graf toe lopen, dat dat allemaal in hem loskomt. En als Johannes en Petrus naar het graf gaan, dan staat er dat er één wat terugblijft. Ja, de waarheid onder ogen komen, dat is niet zo gemakkelijk. En de Heer Jezus had hem nog zo gewaarschuwd, hè? Voordat de haan kraait, zul je mij 3 maal verloochend hebben. Geen denken aan, had Petrus gezegd. Maar hij wist inmiddels beter. En Jezus zoekt hem op. En diezelfde Petrus mag later optekenen in een van zijn prachtige brieven. En God wil niet dat iemand van ons die hier vanmorgen in de gemeente van Christus zit, verloren gaat. Maar God heeft een middelaar gegeven tussen God en mens, opdat wij bij hem eeuwig vrede zullen vinden. En aan deze Petrus worden straks de sleutels toevertrouwd om de weg naar Israël en naar de gemeente van Jezus Christus te openen. Zodat wij in contact kunnen komen met de levende Heer en Heiland. We zouden het ook kunnen vragen aan de Emmausgangers. Wat heeft die eerste ontmoeting op de Paasdag met de Heer Jezus voor jullie betekend? En ze zullen tegen je zeggen, nou, we hadden het niet meer. Alles wat ons was overkomen die afgelopen dagen in Jeruzalem, wij zagen het eerlijk gezegd niet meer zo zien zitten. En opeens was daar een vreemdeling in ons midden en die ging ons nota bene uitleggen alles wat er in Jeruzalem gebeurd was. Terwijl die eerst de indruk wekte dat die van niets wist. Oh ja, hij zei ook nog iets tegen ons waar we wel even van moesten slikken. Hij zei tegen ons, o onverstandigen en tragen van hart. Kan best zijn dat God dat vanmorgen tegen iemand van u zegt. Dat je zo vaak de Bijbel hebt geopend. Dat je zo vaak gehoord hebt naar het woord van God. En dat God toch nog moet zeggen, je bent een onverstandige en trage van hart. Want je weet wat ik in gehoorzaamheid van je vraag, maar je doet niet wat ik wil. Op een bepaald moment zegt de Heer Jezus tegen de discipelen en tegen de opstanders, wat noemen jullie mij heren, heren? En dat betekent hij die de heerschappij heeft over ons leven. En je doet niet wat ik zeg. De dopelingen zijn met dat woord geconfronteerd. God heeft van hen aangesproken op hun wil. En zij willen daarin gehoorzaam zijn. En dat zal niet makkelijk zijn voor hen, ook in hun persoonlijke situatie. Maar het gaat er in uw en in mijn leven om dat we doen wat God zegt. Wat zoekt gij de levende bij datgene wat nog een stukje van die dood als herinnering in je leven openlaat. En omdat hij zulke prachtige woorden sprak, hebben we hem maar uitgenodigd om met ons te eten. En toen heeft hij het brood genomen en gebroken. En toen ging hij de zegen uitspreken. En opeens ontdekken we. Hij wil gemeenschap met ons hebben, ook als de opgestane Heer. En dat wil hij vanmorgen met u en mij. We zouden het ook kunnen vragen aan Thomas. Wij noemen hem vaak de ongelovige Thomas. Thomas zat van tijd tot tijd in een geloofsdipje. Maar aan diezelfde Thomas hebben we ook die prachtige vraag te danken. Als de Heer Jezus spreekt over het huis met de vele woningen, dan zegt Thomas tenminste in elk geval, Heer, heel eerlijk, Heer, wij weten niet waar u naartoe gaat. En dan hebben we dat prachtige schriftwoord aan te danken. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En er is niemand tot de Vader die tot de Vader komt dan door mij. Ik denk dat het een jaar of 4 geleden is dat ik werd opgebeld door een van mijn oud-leerlingen. Ik wist gelijk dat het Greta was. Want Greta was een meisje wat uit Groningen kwam. En dat accent had ze nooit afgelegd op de Veluwe. En ze belde me op een avond dat ik bezig was om een woordverkondiging te maken voor de begrafenis de dag erop van een hele goede vriendin. En ik hoorde het haar nog zeggen door de telefoon. Hoi, meester Havenkamp met Greta. Ik zeg, hallo Greta, wat verschaft mij de eer. Ik denk dat we elkaar zo'n 20 jaar niet gesproken hebben. Klopt, meester. Ze zegt, ik bel u op, want ik wil u graag bedanken. Zij, waar dat dan voor? En toen zei ze, en daarom genoot ik er net zo van, toen ik zag hoe hier de gemeente bezig is met de kinderen. Om ze in woord en in zang en met een veelkleurig palet te laten zien hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. Toen zei ze, ik weet nog dat u op een keer hebt uitgelegd dat wij zondige mensen niet bij God kunnen komen. Ook al spannen we ons nog zo goed in en proberen we nog zo ons leven te verbeteren. En toen zei ze, toen hebt u een rotspunt op het bord getekend en daar hebt u het woord mens boven geschreven. En een eindje verder een rotspunt die in de richting van de mens stak en daar hebt u het woord God op geschreven. Ik zeg, en tussen God en de mens ligt een kloof vanwege de zonde. En dan kun je proberen een hele lange aanloop te nemen en de een springt misschien 10 meter ver en de ander misschien 15 meter ver en de ander maar 3 meter of 2 meter. Maar je komt allemaal in dat ravijn terecht. Ze zei, en toen hebt u gezegd, de Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat die kloof overbrugd werd. En toen hebt u daar een kruis in getekend. En ze zegt, ik weet nog precies dat u daarboven schreef, Johannes 14, vers 6. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En er is niemand die tot de Vader komt dan door mij. Ze zegt, en dat is me vanaf meisje in groep 7, 11 jaar dus, bijgebleven. En daar dank ik God nog altijd voor, dat ik dat toen zo goed heb begrepen. En als ik het moeilijk heb, zeg ik dat altijd hardop tegen mezelf. Ik zei, Greta, wat vind ik dat bijzonder. Want ik heb morgen een begrafenisdienst. En dit is een van de teksten die ik wil gaan gebruiken. Waarop Greta zei tegen mij, meester Havenkamp, wat is dat bijzonder. Zeg Greta, wat is er zo bijzonder? Nou, zei ze, ik heb 14 dagen geleden ook een voorganger opgebeld. Om hem te bedanken voor de heerlijke woorden die hij altijd in de gemeente spreekt. En die was ook bezig met een preek voor de begrafenis. Ik zei, Greta, jij moet maar niet al te veel mensen gaan bellen. Maar vindt u het niet kostelijk? Dat je uit de mond van een volwassen vrouw als 7-jarig meisje mag horen dat ze het woord van de Heer Jezus zo begrepen heeft. Dat woord wat we eigenlijk te danken hebben aan wat wij vaak noemen die ongelovige Thomas. Maar laten we eens heel eerlijk zijn. Hebben we niet allemaal van die momenten dat we eigenlijk het niet zo scherp zien zitten door de omstandigheden waarin we komen te verkeren. En dan kom je altijd weer voor de vraag te staan. Waar kijk je nou naar? Kijk je nou naar je omstandigheden die heel moeilijk, heel indringend, heel ernstig kunnen zijn, heel verdrietig kunnen zijn? Of richt je je hoofd omhoog en verwacht je spoedig de komst van die levende Heer en Heiland? Weet u, de Heer Jezus, die komt een week later opnieuw in de kring van de discipelen. En die discipelen, daar is heel wat op aan te merken. Maar ik wil toch even voor ze pleiten. Ze zijn heel enthousiast naar Thomas gegaan. En dan kun je zien dat iemand die depressief is, die trekt zich in zichzelf terug. En ze hebben hem opgezocht en ze hebben gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is in ons midden verschenen. Dat moet jij weten, Thomas. Het leven is niet zinloos. Het is niet doelloos. We zijn niet op weg naar een hopeloos einde, maar juist op weg naar een eindeloze hoop. En een week later, als ze weer bij elkaar zijn, staat de Heer Jezus in hun midden. En hij spreekt die geweldige woorden, vrede zij u. En dan gaat hij voor Thomas staan. Nee, de Heer Jezus vindt zich voor niemand te groot. En hij zegt, Thomas, jij hebt het voor je geloof nodig, hè? Dat je eerst mijn tekenen, mijn wonden ziet. Nou, Thomas, kijk maar. Voel maar. Dat doet hij niet. Maar dan zie je dat de Heer Jezus als de opgestane klaarheid schenkt in het leven van al die mensen die ik zojuist heb genoemd. Ook in dat van Thomas. Want als Thomas de opgestane Heer voor hem ziet staan, dan zegt hij wat hij zo graag uit uw en mijn mond wil horen. Mijn Heer en mijn God. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Zo belangrijk voor u en mij. Zalig zijn zij die het woord van God gehoord hebben, maar niet gezien. Dat geldt voor ons. Want ons geloof is uit het horen. En het horen is uit het woord van God. Tot slot dit. Ik vind dit heel bijzonder. Om op deze paasmorgen getuige te mogen zijn van twee mensen die gehoorzaam willen zijn aan het woord van God. Misschien bemoedigt de tekst, wat zoekt gij de levende bij de doden? En wel op een hele bijzondere wijze. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat mijn vrouw en ik daar heel lang over gedaan hebben. Om ons te laten dopen. Ik weet nog dat ik door de genade van God mocht gaan spreken. En dat ik een moment dacht, als ik me nou laat dopen, ben ik ook wel acceptabel voor baptisten om daar te spreken. Ja, de Bijbel zegt niet voor niets, arglistig is het hart boven alles. En ik stelde dat maar steeds uit. En toen kwam er op een gegeven moment een jonge knul van 19 jaar. Naar aanleiding van een bijbelstudie naar me toe. En hij zei, broeder Havekamp, mag ik een hartig woordje met u spreken? Snotneusje. Ik zei, ja, dat mag. Hij zei, ik heb namelijk iets van u gehoord en dat vind ik niet zo best. Ik zeg, verklaar je nader. Hij zei, ik heb gehoord dat u hebt gesproken in een doopdienst. Maar dat u zelf in dat opzicht nog niet gehoorzaam bent geworden aan God. Weet je wat je dan als eerste neiging hebt? Om dat jonge broekje even te vertellen. Wat je voor excuses hebt. En ik heb het op kunnen brengen om tegen hem te zeggen. Over 3 weken ben ik hier weer en dan krijg jij mijn antwoord. Hij zei er ook nog iets bij. En dat raakte me heel diep. Hij zei erbij, broeder Havekamp, avond aan avond, als u het woord van God verkondigt, dan zegt u, broeders, zusters, je moet niet alleen horen naar dat woord, maar je moet dat woord van God ook gehoorzamen. Hij zegt dus, er klopt iets niet in uw leven. Hij zei, want ik kom uit een familie die niks met het geloof doet. En God heeft mij in de kraag gegrepen en ik ben tot geloof gekomen. En ik heb net als de mensen op de Pinksterdag gevraagd, wat moet ik doen? Hij zei, heb ik weer Jezus Christus aangenomen. En gelijk daarna heb ik me laten dopen, want dat vraagt het woord van God. Ik ging dus met een probleem uit Beverwijk weg die avond. Er waren al 2 weken voorbij. En op zondagmorgen ben ik in een dienst in Baden, met de broeder Braaksma, ooit de gemeente heeft gesticht. En na afloop van de dienst werd er een jonge broeder bij mij gebracht. En die jonge broeder die wilde eigenlijk niet, maar een oudere broeder had hem op sleeptouw genomen. Hij zei tegen mij, het is goed dat jij eens met die jongen spreekt. Zei ik met die jongen apart op een kamer. En we kwamen met elkaar in gesprek. zei, wat trekt jou zo naar deze gemeente? Hij zei, ik vind God zo'n goede God, zei hij. En elke keer zei hij dat. En opeens legde God mij de vraag in het hart. Maar wat betekent de Heer Jezus Christus nou voor jou persoonlijk? En van zijn antwoord schrok ik. Hij zei, met de Heer Jezus Christus kan ik helemaal niks. Het is net alsof je toen naar het programma van de EO zat te luisteren. Waar Katrien Keil zei, met God heb ik wel wat, maar met Jezus kan ik niks. Als je niks met Jezus hebt, blijft God buiten beeld. En dat zei ik tegen deze jonge man. Ik zei, als jij niet aanvaardt dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven, zul je God nooit zien. Weet u wat hij zei? Hij zei, dit gesprek vind ik niet leuk meer. Ik zei, maar ik was eigenlijk ook niet van plan om een leuk gesprek met jou te voeren, maar wel een nuttig gesprek. En opeens liet God mij gewoon de vraag stellen. Ik zei, ben jij misschien in je leven in contact geweest met occulte dingen? Zodat je niets moet hebben van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En toen vertelde hij dat hij het hele Midden-Oosten en Oosten was doorgereisd. En zich verdiept had in allerlei godsdiensten. Hij had zelfs gepoogd een eind aan zijn leven te maken. En nu kwam hij in een gemeente en hij ervoer die gemeente als een warme gemeente. Ik zei, weet je, er is voor jou maar één weg. En dat is gehoorzaam worden aan het woord van God. Dat is je hart en je leven neerleggen voor de Heer Jezus Christus. Dat is een prachtig lied dat zegt, ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. En toen heb ik nog met hem gebeden en toen liep ik de trap af naar beneden. En toen zei een stem in mijn hart, dat heb je weer mooi gezegd, Aart Haverkamp. Je herinnert weer iemand aan gehoorzamen naar het woord van God. Maar weet je nog van dat jonge knulletje? En op die morgen was net in die gemeente afgekondigd dat 5 jonge mensen zich lieten dopen. En ik stapte in de auto en ik zei tegen Anneke, ik moet je iets belijden. Toen zei ze, ik eerst. En zij had met een broeder gesproken. Die zo enthousiast getuigenis had gegeven. En ik vertelde mijn verhaal en wij keken elkaar aan. Ik zei, vind je het goed dat we vanmiddag bellen? Of wij met die 5 jongeren gelijk gedoopt kunnen worden. Je kunt voorganger zijn. Je kunt zelfs voorzanger zijn. Maar wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat houdt u en mij nog gevangen in de strik van de boze? God wil dat wij gaan leven vanuit dat schriftwoord. Zo is dan wie in Christus Jezus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En weet u, dat is het mooie. Als je straks 2 mensen in dat waterbad ten onder ziet gaan, dan wordt hun oude leven afgelegd. En dan mag je richten op dat nieuwe. Ik heb jarenlang zo met schuld op mijn leven geworsteld. En ik wilde me zo voor God verbeteren. En toen ik in dat waterbad stond, toen zong de gemeente, al mijn schuld is weggedaan. En opeens liet God mij zien, Aard, jij hebt je altijd zo ontzettend bezig gehouden met jezelf als veroorzaker van zonde. Maar nou wordt diegene die zonden gedaan heeft begraven. En hij mag opstaan tot nieuwheid des levens. Wilt u in uw persoonlijk leven, op deze stralende paasdag, is heel persoonlijk nadenken over wat dit schrift wordt. Wat zoekt gij, de levende, bij de doden te zeggen heeft. Omdat het woord der waarheid ook zichtbaar in uw leven en zichtbaar in de gemeente gestalte krijgt. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.